Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf-expert Nienke de Bruin met mijn collega Sinta van Aalen dit jaar van alles over ons nieuwste boek, Diversiteit bij Autisme. In de podcast lichten we al enkele onderwerpen toe. In het boek lees je het complete verhaal met alle nieuwe kennis en tal van voorbeelden. Bij de lezing brengen we die theorie tot leven met ervaringsverhalen en we koppelen er onze praktische aanpak aan. Voordat we starten met het onderwerp van deze week nog een belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. We kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer wat we zeggen en gebruik vooral alleen wat bij jou past. Welkom bij aflevering 58. De vierde aflevering van een reeks van vijf waarin we hopen te illustreren hoe diversiteit bij autisme zich in de praktijk uit. Hiervoor ga ik in gesprek met vijf mensen die elk hun unieke kenmerken en hun eigen perspectieven op autisme met mij delen. Vandaag zit Eddie tegenover me en ook Eddie heeft weer drie onderwerpen gekozen waarin hij zich herkent. Eén onderwerp op het gebied van ik, één op het gebied van sociaal en één op het gebied van feiten. Eddie is 53 en hij heeft geen diagnose. Hij vertelde me dat hij wel getest is op autisme, maar dat het er op een bepaalde vlakken net niet uit kan. Tegelijkertijd herkent hij wel heel veel bij zichzelf. Dus vandaar dat hij hier ook gewoon aansluit met zijn diversiteit. Eddie is ook een collega van ons die werkt bij Autimaat en Geef me de Vijf. En Eddie, ja, we starten ook bij jou met het onderwerp wat jij uit hebt gekozen op het gebied van ik. En dat is een hele mooie, want je hebt gekozen voor het onderwerp eerlijk, betrouwbaar en precies zijn.
Ja.
Daar zei je, daar herken ik me in. Die sprak me direct aan.
Klopt, was eigenlijk de eerste die er gelijk uitsprong.
Ja, want waarin merk ik dat jij, nou laten we eens even opsplitsen, want het zijn eigenlijk drie dingen. Hè? Waarin merk ik dat jij eerlijk bent?
Dat ik kan... Ja, in alles gewoon open wil zijn en ook wil uitleggen van, nou ja, wat ik dingen doe. En eigenlijk gewoon, ik hou gewoon niet van liegen. Nee. Zo ben ik ook niet opgevoed.
En kan je wel liegen?
Moeilijk. Ja, heel moeilijk.
Heb je enig idee hoe dat kan?
Ja, ik zeg al, dit is niet de schuld van mij. Dat is wel echt wat ik heb meegekregen vanuit huis ook, zeg maar.
Ja,
ja. Ook een christelijke achtergrond, maar sowieso. Als mijn vader vroeger een mop vertelde, vond mijn moeder dat eigenlijk al liegen.
Oh ja, ja.
Zeg maar, dus en ik denk van ja.
Want een mop is niet de waarheid.
Het is niet de waarheid,
dus
ja.
Die voelde voor haar als een leugen.
Ja.
En ze vond het belangrijk dat wat je zei, dat het eerlijk is. Dat het oprecht is, dat het klopt.
Ja.
Ja. Ja, grappig, want ik denk dat heel veel mensen dat echt niet hebben. Dat een mop is een grapje en in die context is dat niet een leugen.
Nee.
Feitelijk is het inderdaad onwaar, maar ja, dat is een grapje. Dus dat hebben we geaccepteerd. We snappen allemaal wat de bedoeling is.
Ja, en dat heb ik voor mezelf ook al. Ik hou ook best wel van moppen.
Ik wou het zeggen, zo ken ik jou ook.
Dus dat wel, maar ik heb wel heel erg dat besef gekregen van het verschil tussen waarheid en leugen.
Ja. En is het ook zo dat jouw eerlijkheid en zich ook uit in dat jij je uitspreekt? Dat wat er op jouw hart ligt, nu kom ik met een uitdrukking. Ja. Maar dat wat er speelt, dat je het ook zegt, dat je het op tafel legt, dat je het vertelt?
Ja, meer en meer. Ik heb het heel lang niet gedaan, maar probeer wel dat het te zeggen.
Mm-hmm.
Wat iets voor mij betekent, hoe ik het bedoel. Maar dat raakt dan ook weer van, dan kom ik er soms ook niet meer uit met mijn woorden.
Mm-hmm.
Maar ik wil ook gewoon dat een ander op mij kan bouwen. Dus dat is eigenlijk wel, het is wel gericht op ander, op, nou ja.
Ja, dat is een belangrijke waarde.
Ja.
En los van die waarde, en dit is zo leuk, hè, want dan zie je dat alle kenmerken die wij opgesomd hebben in het boek, op een gegeven moment wouden we dat de autisme kenmerken noemen. En toen dachten we, ja, dit klopt niet. Dit zijn niet alleen maar autisme kenmerken. Want het zijn menselijke kenmerken die voort kunnen komen uit hoe jouw brein werkt, wat chaotischer werkt. Dus vanuit autisme.
Ja.
Maar het kan net zo goed voortkomen uit alle andere invloeden die we ook in hoofdstuk 2 van het boek wel bespreken. En jij benoemt dit heel mooi, want die eerlijkheid, betrouwbaarheid en precies zijn kan voortkomen uit een stukje autisme. Maar jij benoemt gelijk, ja, dit zijn ook waarden.
Ja.
Dit is ook wat ik in opvoeding heb meegekregen. Ja. Dit is wat ik belangrijk vind.
Ja.
Dus dat is een ander stukje wat dan echt weer invloed heeft. Heeft het ook te maken met een stukje veiligheid en voorspelbaarheid?
Ja, het heeft ook te maken met vertrouwen.
Mm-hmm.
Zeg maar, kan, zeg maar, ik denk dat ik daar heel erg mee bezig ben geweest. Van ja, kan ik de ander ook vertrouwen? En nou, daar ben ik ook wel in teleurgesteld. Dat ik heel lang in iets geloofd heb wat anders in elkaar hoeft te steken, zeg maar.
Ja. Is het zo dat je... ik ga even invullen hoor, zeg maar als het niet klopt. Dat je mensen hebt vertrouwd, een situatie, verhaal hebt vertrouwd, daar helemaal vanuit ben gegaan dat het eerlijk en de waarheid was. En dat bleek dat er, ja, dat dat eigenlijk niet zo was. Dat die niet klopte.
Ja. Ik heb in een sectarische groepering gezeten eigenlijk 18 jaar.
Ja.
En eigenlijk van ja, dat was voor mij eigenlijk letterlijk mijn houvast van...
Dat was jouw waarheid.
Ja, als ik dit doe, als ik doe wat zij zeggen en ik mij daaraan hou en mij helemaal aan committeren, mij daar helemaal aan geven, dan kom ik in de hemel.
Ja.
Dat was ook mijn angst eigenlijk als kind al. Dat ik daarmee, dat hield mij heel erg bezig.
Jouw angst was om niet in de hemel te komen.
Ja.
En die sect, hoe zeg je het? Sekte.
Sectarische
groepering, ja. Dank je. Sectarische groepering noem je het. Maar sekte, die sekte gaf jou houvast, gaf jou duidelijkheid, gaf jou richting, gaf jou kaders om in te leven.
Ten opzichte van, zeg maar, van het kerkelijke wereldje waar ik in opgroeide, waar het altijd maar afwachten was of het wel uiteindelijk goed zou komen. Mm. Brachten zij heel erg, als je dit doet, als je dat doet, als je zo doet, dan...
Ja.
Dan hoef je nergens meer bang voor te zijn.
Ja, en als je dus zegt, ik ben eerlijk en ik ben betrouwbaar en precies, dan zeg je dus, ik ben dat zelf. Dus dat zegt iets over jou, maar het zegt ook iets over je behoeften.
Ja.
Want je zegt ook, in mijn omgeving wil ik heel graag, zoek ik naar die houvast. En de kerk waarin je opgroeide gaf niet die duidelijkheid, wanneer doe ik het nou wel goed en wanneer doe ik het nou niet goed. Dus hoe moet ik mij gedragen om een goed leven te leven. En dat is wat de sekte jou wel bood.
Ja.
Als ik een stapje ga maken naar de kleinere onderdelen in jouw leven. Hè, want dit is natuurlijk een groot verhaal. Wat je volgens mij ook heel graag ooit nog wil vertellen in een boek.
Klopt.
Wordt er hard aan gewerkt, hoor ik af en toe iets. En ik denk ook een heel goed verhaal om te vertellen. Heel belangrijk. Maar ik denk dat we dit patroon misschien ook wel zien in kleinere onderdelen in jouw leven. Zijn de andere onderdelen waarin jij zoekt naar houvast, naar kaders, naar regels. Zodat je weet hoe jij je moet gedragen.
Eigenlijk altijd als ik op mijn werk ben en dan heb ik natuurlijk taken, dan ben ik wel op zoek van wat is nou precies eigenlijk mijn taak? Wat wordt er nou precies van mij verwacht? Dus als er een vraag komt, dan ben ik heel erg aan het pijn, maar wat wil die ander nou precies eigenlijk van mij weten? En dan duik ik erin en dan kom ik erachter dat ik het helemaal niet snap. Naar ook niet het waarom. Of ik heb maar een deel van de informatie gekregen. En dan denk ik van, het is niet volledig het verhaal. Waardoor ik niet zo goed weet, wat moet ik nou gaan doen?
Mm-hmm. Ja. En zit me dat ook in het gedrag, het uiten van jezelf, zeg maar. Want dit gaat over taken.
Ja.
Gaat het ook over, als we kijken bijvoorbeeld naar je mening geven. Of een gesprek aangaan en daarin aanhaken. Zit het daar ook in?
Ja, omdat ik heel lang in zo'n wereld heb gezeten van goed, fout. En iedereen ander is dus fout en ik ben goed. Was het altijd mijn mening. Als van, zo zitten dingen in elkaar.
Ja, toen was die heel sterk.
Toen was die heel sterk. Heb ik nu eigenlijk heel erg me voorgenomen. Over heel veel dingen gewoon niet echt een mening te uiten. Ik vind van heel veel dingen wat, maar ik wil heel graag geen oordeel hebben. Geen voorbeeld, Zwarte Pieten discussie. Was een paar jaar terug, was heel pittig. Ja. En voelde heel erg van, ik moet of voor of tegen zijn. Dat wil ik niet. Ik wil niet voor zijn, ik wil ook niet tegen zijn.
Want als je het wel doet?
Voelt heel erg als je, zeg maar, zodra je dus ergens voor bent, sluit je een groep uit.
Ah. En?
Dat wil ik niet.
Omdat?
Ik wil juist dat verbonden blijven, niet tegenover elkaar komen te staan.
Want verbinding is belangrijk.
Ja.
Want ja. Wat doet verbinding met jou?
Dat verbinding zorgt voor dat je erbij hoort. En ik heb mij er nooit bij horen voelen. Hm. Altijd de uitzondering gevonden. Degene die niet begrepen werd. Degene die misschien niet eens gehoord werd. En
dat raakt je, zie
ik. Ja, dat raakt mij ook. En dat is echt, ja, ik zou bijna zeggen, mijn streven dat iedereen erbij hoort.
Ja.
Zeg maar, zodra je een groep opricht, ga je kenmerken opstellen voor die groep, van dan hoor je erbij.
Ja.
En dat betekent dat de rest er niet bij hoort.
Als je een groep maakt met kenmerken, sluit je ook een andere groep uit.
Ja.
Ja. Ja. En dat wil je niet.
Nee.
Waarom hoorde jij er nooit bij? Wat was welke kenmerken sloten jou uit van de groep?
Dus voor mij, ik denk vooral een gevoel. Ik denk van ik was bij ons thuis de jongste van 13. En met de verjaardag dan zat het de huiskamer vol. En we hadden een hele kleine huiskamer. En dan had ik mijn oudste zus had al kinderen van mijn leeftijd. En dat is zo gegroeid. Daarom was ik met hun in een andere ruimte.
Oh ja.
Zeg maar, dus dat heb ik wel zo op een of andere manier geregistreerd. Van jij hoort eigenlijk niet bij de rest. Ik heb als kind ook gedacht dat ik geadopteerd was.
Ja, want je hoorde niet bij die grote volwassen broers en zussen. Nee. Maar je hoorde bij die neefjes en nichtjes letterlijk in de andere ruimte. Ja.
Ja.
Au.
Ja.
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 Hoor je nu wel ergens bij?
Ja, dat is eigenlijk, zeg maar, toen wij, zeg maar, vrouw en ik, zeg maar, uit die secte stapten. En dat vertelde aan mijn familie. Toen voelde ik je daar direct van, hé, maar je bent gewoon een van ons. En, die verbinding die ik vanaf dat moment met mijn broer zei, dat vroeger eigenlijk nooit zo gehad.
Wat bijzonder.
Ja.
Want je zegt, ik ben eigenlijk de secte ingegaan om duidelijkheid. Om verbinding te voelen ook. En om kaders te hebben, hoe ik mijn leven te leven. Je bent eruit gestapt. Met welke reden?
Teleurstelling. Vooral teleurstelling in. Van en het ontdekken van, maar jullie zijn wel heel erg exclusief. Van als ik letterlijk neem wat jullie, dan gaan dus al mijn mensen die ik ken, mijn familie en anderen, die gaan allemaal naar de hel. Want dat kan gewoon niet waar zijn. En dat is dat die mensen gewoon, die ken ik.
Yeah.
Die zijn echt goed bezig.
Yeah.
Die geloven echt. Of dat kan niet waar zijn. Dus dat soort dingen. En gewoon hoe het met ons is omgegaan. Ja. Uiteindelijk merkte ik ook, ik hoorde er ook niet bij. Ik voldeed toch niet helemaal aan wat ze wilden.
Nee.
Weet je wat, ik wilde helemaal toegewijd zijn. En dan zou betekenen dat je dan bepaalde dingen mocht doen. En het was altijd wel weer een of andere smoes, waardoor het voor mij niet gold of zo.
Nee. Ja, ik snap hem. Dus het is eigenlijk de balans tussen de zoektocht naar die leefregels en die kaders. Maar dan wel binnen een gemeenschap waar niet uitgesloten wordt. Binnen een gemeenschap waar iedereen erbij mag horen. Dus hoe... Het is wel een complexe dit hoor. Want het zoeken dus naar kaders en leefregels en hoe doen wij het samen. Het gaat ook heel erg gelijk over sociaal. Het gaat over hoe gedraag ik me.
Ja.
Zodat anderen het ook oké vinden dat we die verbinding krijgen.
Ja.
Maar hoe mag iedereen zich dan ook weer anders gedragen? Zodat we niemand uitsluiten.
Dat is heel ingewikkeld. En dat is wel. Ik ben daarna dus echt wel uitgebreid in therapie geweest. Om eigenlijk mezelf te leren kennen. Mezelf te snappen. En te accepteren dat ik dingen anders denk. Hoogbegaafd, hooggevoelig. Plak er een aantal labels op. Maar vooral, maar ik kan op een gegeven moment ook gewoon zeggen van, nou, ik ben gewoon zoals ik ben. Mm-hmm. En plat gezegd, als die ander niet bevalt, ja, dan zei het zo. Terwijl ik dat altijd vroeger aan het aanpassen was. Oh, voor mij wordt dit verwacht. Middelbare school, ik was de clown. Want dan vonden ze me leuk. Dan hoorde ik erbij. En dan, zeg maar, dat, terwijl het niet van mezelf was, maar gewoon puur constant eigenlijk aan het aftasten van, hé, wat, hoe, ja, hoe, wanneer vind je mij leuk, wanneer vind je me aardig, wanneer hoor ik erbij?
Ja, en je gedrag daar continu op aanpassen.
Voortdurend, ja. Heel mijn leven gedaan. Ja.
En wat dat niet makkelijker maakt, is als ik naar eigenlijk het volgende kopje ga, naar het kopje sociaal. Zei je, ja, dit hele rijtje. ik laat de gasten altijd voor de uitzendingen alle kenmerken zien. We hebben die samengevat op 3 pagina's. En we pakten sociaal en jij zei bij verbale communicatie, zei je, dit hele rijtje, doe die maar.
Ja.
En dan gaat het over het moeite hebben met dingen verwoorden. Het gaat over met je taalgebruik afstemmen op die ander.
Ja.
Het gaat om het moeite hebben met het beantwoorden. Ik lees hem gek. Moeite hebben met beantwoorden van grote vragen of open vragen. Taal letterlijk nemen. Daar gaat het over.
Ja.
Dus hoe kan je op die ander juist afstemmen qua taal? Die is lastig.
Dit gewoon wat ik nu hier aan het doen ben, is ontzettend lastig. Want ik ben voortdurend denk van, ben ik nu wel, gaat degene die dit gaat kijken, gaat luisteren, wel snappen wat ik bedoel. Want ik ben dan denk, zit in mijn hoofd gewoon steeds van, heb ik wel goed gezegd? En ik weet zeker, als ik straks terug, had ik zo moeten zeggen. Net niet precies wat ik eigenlijk bedoelde.
Ja. Hoe werkt dat dan met woorden in jouw hoofd? Het is een hele grote open vraag die ik
Ja, dat is heel groot. Ja.
Dus ik zie je ook denken, maar ik denk, als jij een plaatje zou moeten maken van hoe jij woorden ophaalt in je hoofd om het juiste te formuleren. Kan je daar een plaatje van maken, wat er dan gebeurt?
Het is een hele grote ladekast met 100.000 woorden. En wat ik dan, zeg maar, letterlijk dan in deze zin is. Ja, ik ben de zin ontbouwen woord voor woord. En dat ik nog steeds dan wissel naar deze. Ja, en dan wissel ik van anderen van passend. En dan ben ik een paar woorden en zeg ik toch weer terug van nee, dat had ook die moeten zijn.
Ja.
Dat merk ik als ik aan het schrijven is. Gaat dat zo? Maar ergens probeer ik dat ook in het spreken te doen.
Ja.
Waardoor een zin soms heel anders gaat eindigen dan ik ooit begonnen ben. En denk van, wat was ik nou? Want nu ook. Wat was ik nou net begonnen te zeggen?
Ben je weer kwijt.
Ja.
Ja.
En heb ik ook, dus ook weer andere beelden gehad. Voor mij heb ik ladekast gezegd. Kan ook een doos zijn. Er zijn 100.000 beelden geweest. Zeg maar van, hoe doe ik dat eigenlijk?
Ja, als je brein gaat associatief alle kanten op. En je probeert met je taal bij te houden. Maar jouw taal, het lijkt alsof het niet aan elkaar gelijmd is. Maar elk woord, alsof je die gefragmenteerd erbij moet pakken om een zin te maken.
Ja, en dan namelijk zelf eigenlijk jezelf moet kunnen horen van, is het dit wel? En dat kan dus niet als je praat, want dan is die al gezegd.
Gaat heel snel.
Ja.
Ja, ons contact. Ik zeg, jij reageert. Dat gaat bam, 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 bam.
Ja. Ja.
Ja. Ja, dus de tijd die je eigenlijk nodig hebt om zorgvuldig af te wegen, wat wil ik als antwoord geven, welke zin hoort erbij en welke woorden met welke betekenis kies ik dan?
Ja.
Die is er niet. Die tijd is er niet. Waardoor je zegt wat je denkt dat je wil zeggen. En achteraf gaat denken. Ja, dat was hem eigenlijk net niet.
Klopt.
Ja.
En waardoor het zeker in bij eerdere werkgevers vroeger regelmatig uiteindelijk tot botsingen kwam. Omdat ik wel, ik vind van alles wat. Ja. En dat is gewoon even, als het een keuze gemaakt, maar dan verzand ik eigenlijk in een detail, omdat in zo'n interactie, dat krijg ik niet voor elkaar.
Oké, dus je komt in een situatie waar je het gewoon niet mee eens bent. Je vindt er echt iets van. En je wil dat dus ook uiten, je wil dat wel zeggen.
Ja.
Maar in taal loop je vast.
Ja.
En dan?
Ja, dan ga ik eigenlijk heel erg teleurgesteld naar huis of verder en denk van Dat was een zinloos gesprek, want die ander heeft me volledig niet begrepen. En wat daar meestal ook in resulteerde, dat ik dan na anderhalf jaar weer een ander werkplek zocht. Ik heb wel lang binnen dezelfde organisatie, maar steeds weer een andere leidinggevende of een ander team of een andere werkinhoud. Gewoon, het werkte gewoon niet.
Nee. En dat is op werk denk ik anders dan thuis, of niet?
Ja, thuis moet je verder.
Thuis moet
je verder met elkaar.
Ja, wil je toch wel verder met elkaar.
Ja. Gisteren vierde ons 27-jarig huwelijk. Maar eigenlijk de laatste jaren kunnen we pas met elkaar echt praten. Echt ook net moeite doen om elkaar uit te leggen ook hoe het werkt. Zeg maar, en te begrijpen van, oh ja.
Want hoe ging dat daarvoor?
Zwijgen. Weet je, dan gewoon onbegrip van, oh, dat is te ingewikkeld. Ik was gewoon, oh, dat is te ingewikkeld, laat ik maar niet doen. Ik krijg het toch niet verwoord. En dan...
Je had het eigenlijk opgegeven om het gesprek aan te gaan.
Ja, ook niet geleerd. Zeg maar, wij zijn binnen de secte zijn met elkaar getrouwd. Dat was ook gewoon eigenlijk... Dat werd denigrerend een middel gezien. Want dan kon je God beter dienen op een of andere manier.
Ja.
En werd niet geadviseerd om met elkaar de diepte in te gaan. Het werd afgeraden om over je verleden te praten. Dus je werd helemaal niet geleerd om te praten. Je was druk met het programma van hun.
Mm-hmm.
En daar was je allebei actief in. Het was ook je enige gespreksonderwerp. Dus eigenlijk pas daarna elkaar opnieuw leren kennen.
Ja, en hoe lang geleden is dat?
Wij zijn in 2013 weggegaan.
2013, dus dat is 12 jaar geleden.
Ja.
En toen gingen jullie weg en toen moesten jullie een heel nieuw leven weer opbouwen samen.
Ja.
En samen die relatie dus weer ontdekken.
Ja, we begonnen met relatietherapie. Dat was eigenlijk onze eerste daad van ongehoorzaamheid, was een therapeut zoeken.
Oh ja.
Toen waren we nog binnen en dan zei ze, onze huwelijk klopt gewoon niet. Dan moeten we mee aan de slag. En dus hebben we stiekem een therapeut gezocht in een andere plaats. En toen ging het heel snel rollen.
En wat heeft het je opgeleverd?
Vrijheid. Ik wil heel grote begrippen vrijheid, rust en gewoon oké. Toen was het natuurlijk volledige chaos en gedoe, maar door de jaren heen. Want de trajecten van elkaar leren kennen, mezelf leren kennen. Zeggen, oké, ik kan gewoon ik zijn. En die ander is de ander. Wij kunnen ons huwelijk ook gewoon hebben zoals wij het willen. We hoeven niet aan allerlei normen van een andere te voldoen.
Nee. En als je niet aan normen van anderen voldoet en niet meer aan de regels en kaders van de secte, waar haal jij dan vandaan hoe jij je huwelijk vormgeeft? Wat geeft jou daarin dan richting en kaders?
Als het voor ons samen oké is. Gewoon. En er hoeft niemand...
Gewoon.
Ja, dat is heel gek, weet je. Daar hebben we echt heel veel moeite mee gehad. Ja,
dit was niet gewoon.
Nee, dat was natuurlijk zo. Een huwelijk moest zo. En daarbinnen werd gewoon letterlijk gezegd. Je hebt gewoon zoveel keer seks per week bijvoorbeeld. Alles was gekaderd. En de rol van de man, de rol van de vrouw. Nou, dat snap je vast welke rolverdeling het was. Nee. Daar hebben we wel lang mee gezocht. Ja, nee, maar als het voor ons zo goed is. En dan gaat niemand anders eigenlijk ook wat aan.
Mm-hmm.
Wij hebben het zo met elkaar goed.
Ja.
En de rest, ja.
Ja. En je zegt als het voor ons goed is.
Ja.
Maar dan is het belangrijk om te weten wie ben jij en wie is die ander.
Ja.
En dan ga ik weer even van sociaal terug. We gaan van de communicatie en sociaal even terug naar die ik. Want wie ben jij? Heb jij beeld van... wie je bent, wat je behoeftes zijn, wat je wil.
Daar kan ik dus niet echt woorden aan geven. Ik ben wel typisch iemand, denk ik wel eens bij mezelf, maar goed.
Nou, als ik eens vraag, wie is Eddie? Wat is jouw antwoord?
Een eigenaardige jongen, letterlijk eigen en letterlijk aardig.
En waar staat het eigen dan voor?
Dat ik gewoon dingen gewoon doe op mijn eigen manier. En
is dat ook anders?
Kan anders zijn. Zeg maar, ik ben in die zin wel van... ik ga niet zomaar iets doen omdat iedereen het doet. Of noem eens wat. Kleding dragen die iedereen draagt. Of het in de mode is. Of ik ben heel ongevoelig voor reclames en dat soort dingen. Ik wil ook in alles zijn eigen keuze maken. Dat is wel, best wel een drijfveer.
Ja.
Ja.
Het grappige, het bijzondere vind ik. Waarin ik zoek. Ja. Dat je enerzijds zegt, ik wil geen mening hebben. Je noemde net de Zwarte Pieten discussie als voorbeeld. Eigenlijk wil ik er buiten blijven, want waarom zou ik een mening hebben? Dan ga ik een groep uitsluiten, dus ik vind alles prima.
Mening uiten.
Oh.
Ja.
Dat is het verschil.
Ja.
Dus jij hebt een mening en je weet elke keer wat je overal van vindt. Maar je kiest er soms voor om hem niet te delen.
Ja, soms denk ik van, is het niet zo belangrijk? B, is soms, nou, soms weet ik het ook echt niet. En Zwarte Pieten. mijn mening is, als je wat, welke sluit niemand uit. Ja. Dan weet je wat je moet kiezen.
Ja, want dat is een belangrijke waarde voor jou. Niet uitgesloten worden en anderen niet uitsluiten.
Ja.
Laten we de verbinding zoeken samen.
Ja.
Ja. Hey, dan weer even terug naar de verbale communicatie. Want jij leeft al jaren met de zoektocht naar taal. En het is niet nieuw, denk ik, dat jij in gesprek aan het zoeken bent. Met welke woorden moet ik hebben? Hoe plak ik ze aan elkaar? Uit welk laadje in die grote kast haal ik het juiste woord met een goede betekenis? Want daar gaat het uiteindelijk over. Hoe breng ik die betekenis over die ik wel in mijn lijf voel, ervaar, die ik wel bedenk? Maar hoe pak ik de juiste taal erbij?
Ja.
Als je daar al 53 jaar mee leeft, is toch wel mijn vraag aan jou. Heb je tips voor mensen die dit ook hebben? Wat helpt jou hierin?
Dit. Toch proberen te vertragen. Te denken van... dat je soms gewoon niet goed kunt verwoorden, dat je dus gewoon mag hakkelen, mag stotteren. En wat mij ook gewoon helpt soms van, ik weet het gewoon echt niet, kan ik er later op terugkomen, zeg ik ook wel eens. Ik weet het gewoon, daar nu geen woord aan te geven.
Ja, dus jezelf in het gesprek tijd geven om de informatie te verwerken en de juiste woorden te zoeken. We zeggen ook wel eens puzzeltijd.
Ja.
Of ook gewoon zeggen, ja, ik kom erop terug.
Ja.
Dus je geeft jezelf echt tijd. Buiten het gesprek.
Ja.
Om er dan mee te komen. Ja.
En ik ga schrijven dan.
Ja, wou ik net vragen. Is dat er ook eentje? Ja?
Schrijven, ja.
Ja.
Ja, ik ben heel, in die zin heel erg schriftelijk.
Want wat doe je dan?
Nou, dan schrijf ik op wat ik tegen die ander zou willen zeggen. Of zou willen uitleggen. En ik heb weer heel veel dingen ook geschreven. Soms ook weer, soms is er gebeurd iets. En dan ben je pissig of... er is heel veel emotie en dan schrijf ik dat helemaal op. En dan sla ik het op. En dan de volgende dag of een paar dagen later lees ik het door. En zeg, ja, nou, alle emotie eruit. Dan hebben we een zakelijke mededeling over. Nou, is het dat waard om dat nog te melden? Dan doe ik het alsnog of niet.
Wat een goede strategie dit. Heel goed. Ja, want je gaat dus zorgen. Je gaat eerst de taal zoeken bij alle emotie die er is. En doordat je de taal zoekt, en dat doe je dus door te schrijven, krijg je meer grip op de situatie. Dan weet je vervolgens, ik heb nog even tijd nodig om emoties te reguleren. Dus leg hem aan de kant.
Ja.
Dit vraagt wel echt om heel veel, hoe heet dat? Dat je jezelf in de hand houdt. Dat je heel veel... ik kom niet op het woord. Kijk, ik heb het ook wel eens. dat je niet in actie gaat. Dat je jezelf terughoudt. Dat je jezelf kan reguleren. Want dan door het later weer terug te pakken. Kan je inderdaad die emotie eruit filteren.
Ja.
En dan ga je ook nog eens kijken. Heeft die prio of niet?
Ja.
Het is echt een goede, mooie strategie.
Ja. Nadat je heel veel boze mailtjes hebt verstuurd naar mensen. En het allemaal mis is gegaan. Dat is de les.
Ja, dat is de les.
Daar komt hij vandaan, ja.
Ja, en dit is het leven en dat wil je niet meer.
En het gebeurt wel. Het gaat, en dat is wel, dat herken ik wel. Wanneer gaat het mis? Ja, als te veel dingen tegelijk opstapelen, dan flappen dat soort dingen er ook uit. En dan ga je op details reageren die eigenlijk niet te doen. Of dan ga je mensen iets kwalijk nemen, terwijl die helemaal niet bewust zijn.
Ja, en die is denk ik heel herkenbaar. Op het moment dat je hoofd al vol is, omdat het al veel is, dan is het reguleren is moeilijker. Dan is het moeilijk om even afstand de tijd te nemen. Ja. Dan soms, bam, gooi je het er gewoon uit. Ja, en dan krijg je
dan krijg je de terugkoppeling terug. Van, mail had allemaal uitroeptekens. Dus oké, ja.
Ja.
Dat is er eentje. Dan heb ik elke zin is de uitroepteken. Er zit er heel veel lading in.
Ja. En hoe kan jouw omgeving jou helpen? Hoe kunnen jouw collega's jou helpen hierbij?
Ja. Nou, dat zo'n terugkoppen van je hebt allemaal uitroeptekens in mail. Dat is een heel fijne. En van dat ik,
Dan herken je dat er toch nog lading in je mail zat.
Ja. En ja... Hoe helpen ze mij? Waarom hou ik het hier vol? Dat is echt wel een uniek, vind ik zelf. Dat ik denk van dit ga ik wel tot mijn pensioen volhouden hier. Omdat ik voel hier gewoon wel die ruimte. Dat is als ik hier zeg van het komt nu even niet uit. Dan is dat hier gewoon acceptabel.
Mm-hmm.
Dus dat is, ik denk, want hoe helpt iemand anders? Ja. Checkvraag van. Kan het er nog bij? Of komt het nu uit?
Ik hoor je zeggen ruimte geven. Ja. En dat het ook niet allemaal perfect moet. Maar dat het ook, het mag dus eventjes nu er niet uitkomen. En je mag dan de tijd nemen.
Ja.
Tegelijkertijd ben jij geen collega die langzaam werkt of zo. Of die zijn werk niet kan of niet doet of niet. Nee. Volgens mij gaat dat prima. Maar soms heb je dan in het proces even in het contact, in die communicatie nodig, dat er ruimte mag zijn.
Ja.
Ja. En dat je wat extra vragen mag stellen voordat die duidelijk is.
Ja. Soms is dat wat ik ook daarin zeg, maar als het dan te veel is, dan ik heb wel eens dat ik 's nachts van wakker lag. Dan ben ik letterlijk uit bed gaan en vraag, wat is er allemaal? Dan heb ik allemaal opgeschreven. Ik ga weer schrijven. Dit is er allemaal aan. Net van, dit geeft al een goed beeld. Dus heb ik ook netjes nog naar mijn manager gemaild. Die ging gelijk in de actie om het op te lossen. Maar dat was helemaal niet de bedoeling.
Oh, dat was niet de bedoeling.
Nee, dat hoefde helemaal niet. Ik wilde gewoon even, dit is gewoon, dit is gewoon wat er allemaal speelt. Door dat te hebben gedaan, dat ik zei, nu is de ander op de hoogte van wat er bij mij allemaal speelt. En dan snapt hij dat ik het even één voor één moet weg gaan werken. Het enige waar ik hulp bij heb is van, wat moet eerst? Dat is echt wel... Dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Wat moet als eerste?
Ja, en eigenlijk is het dus ook wel een goede voor jouw manager in deze. Om te checken, wat heb je nu nodig? Want je deelt dit met mij.
Ja.
Hè, ik zei al gelijk, oeh, wat goed.
Ja.
Maar de vraag is dus, is het wel nodig? Heb jij die hulp van nodig? Ik dacht dat net ook eigenlijk even toen jij zei. Ik vroeg, wat zou je willen van collega's? Toen zei je van, om te checken of het gaat. Denk ik, is dat zo? Is het fijn als mensen checken of het gaat? Of is het fijn om de ruimte te krijgen zodat je kan zeggen zelf als het niet gaat. En dat dan oké is. Snap je mijn verschil?
Ja. Ik denk inderdaad dat ik de ruimte voel om te zeggen van past nu niet. Of,
Ja, en ik denk op het moment dat je dan toch zo'n mail met al die uitroeptekens hebt. Dat het heel lekker is als je collega's hebt die dat niet zichzelf aantrekken. Niet denken dat zij het verkeerd hebben gedaan. Maar denken, dat is Eddie eventjes. Die heeft heel veel uitroeptekens. Ik leg het even terug.
Dat zou wel fijn zijn. Ja, maar ja, dat heb ik wel. Ik kan niet van iedereen altijd verwachten dat ze.
Zeker niet.
Dat ze, nou ja.
Nee.
Mij maar moeten nemen zoals ik ben. Dat zou heel, heel prettig zijn. Maar ik wil ook niet eigenlijk dat al die mensen gewoon lopen uitleggen van. Ja, maar ik zit zo in elkaar en dan moet jij wat. Nee, niemand anders hoeft wat. Maar. Het werkt wel prettig als mensen er gevoelig voor zijn.
Ja. En dit zou ook per collega verschillen, denk ik. Het is ook samen zoeken naar hoe werken wij prettig samen. En hoe kunnen we beide onszelf zijn en beide in onze kracht staan. En toch ook rekening houden met elkaar.
Ja.
Ja. We gaan naar de laatste. En daar zei jij, dit is ook een feest van herkenning. Dat ging over de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid.
Ja.
Waarbij je ook expliciet benoemde het taken chaotisch uitvoeren. Dat is iets wat ik toch ook wel heel erg herken. Vertel.
Ja, omdat dan ik ben heel erg van het doen. Ik leer ook door gewoon met mee bezig te zijn en van alles te proberen. Maar daar ga ik, dus, daar ga ik zoveel dingetjes starten naast elkaar. Om maar eigenlijk, ja, dus bijna weergaan van wat er in mijn hoofd zit. En dat ik op een gegeven moment niet meer weet van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En dan ga ik structureren. Dus dan ga ik eigenlijk aan de zijkant allemaal lijstjes maken, of orde brengen. En dan ben ik al niet, dan ben ik dus eigenlijk iets anders aan het doen dan de taak die ik, die me gevraagd is of die ik van plan was te gaan doen.
Dus je hebt een taak.
Ja.
Je moet bijvoorbeeld uitzoeken hoe iets zit. En dan moet je bepaalde data bij elkaar rapen om tot een conclusie te komen.
Ja.
Jij bent dat aan het doen. En terwijl je dat aan het doen bent, raak je eigenlijk het overzicht kwijt over wat je eigenlijk, waar je mee bezig bent.
Ja, omdat ik dan zie van, hey, maar waarom staat dit nou hier? En oh, is het wel opgeslagen op deze manier? En waarom is het niet daar? Ja, het is ook niet handig gedaan hier zo. Laat ik hier even een mapje aanmaken.
Dus
dit.
Jouw hoofd gaat associatief vanaf de taak naar de opslagplek, naar waar iets niet klopt. En dan eigenlijk ga je daarmee verder.
Ja, en dan ga je denken van, ja, dit is helemaal eigenlijk een naadje. Laten we even gaan een beheersheet gaan aansluiten van, om even vast te leggen wat er allemaal is.
Dus je start een heel nieuw project.
Ja, ja. Ja. Dat gebeurt. Ja.
Ja. En dan?
En dan denk ik van, oh jongens, die taak, die moet, oh ja, moet ik het doen. Ja, maar dan moet eigenlijk dit wel zijn. Dan kan ik er altijd van profiteren. Ja, maar dit heeft eigenlijk geen prioriteit. Dat weet ik. En dan zit ik, dan ga ik, dan is dat het. En dan moet ik voor mezelf, moet ik mezelf overtuigen hoe belangrijk het is om eerst die orde te hebben om het te doen. Gaat die orde helpen voor deze taak? Of kan ik die orde.
Hoe maak je die keus?
Ja,
dat is gewoon
de lastige keus. Dan denk ik van ja, moet ik dan gaan vragen van mag ik eerst dat gaan doen en dan pas dat? Of dat is letterlijk een puzzel van wat ga ik doen? En uiteindelijk denk ik van oké, ik heb wat orde gebracht. Ga ik weer terug naar het begin? Wat is weer de vraag? Nou, dan ga ik daar weer mee verder. Ja, knutselen noem ik het meestal.
En hoeveel puzzels zoals deze heb je op een dag? Hoe vaak komt zo'n keuze als dit langs?
Wisselt.
Of per week?
Ja, dus zijn er eigenlijk van dit niveau, zeg maar, dat is 1 of 2 per week, denk ik.
Oh ja.
Dat ligt een beetje, heel veel dingen zijn geregeld. Ik heb natuurlijk heel veel planningsdingetjes voor mezelf gewoon gemaakt. Ik werk heel erg met mijn Outlook-agenda. Heel veel dingen.
Daar staat in, ik ga hier aan werken.
Ja.
Bam. Blok in je agenda.
Precies, desnoods, ja. En juist omdat, nou ja.
Om dit te voorkomen.
Om dit te voorkomen en juist op het moment dat er dus meer tegelijk gevraagd wordt. Ja. Kijk, als we er lang maar 1 opdrachtgever zeg ik altijd, dan is het niet zo ingewikkeld. Dan kan ik daar gewoon vol mee bezig. Komt er iets anders, ja, maar dit moet ook nu. Of oh, dan is die afspraak, moet dat ook voorbereid zijn. Dan staan er dus verschillende dingen naast elkaar open. Dan kan ik, ja, dan herken ik op een gegeven moment dat ik met onzin bezig ben. Van, ja. Oh wacht, ik heb te veel naast elkaar.
Maar nu, en dan, nu weet ik ook dat jij werkt met Scrum. Toch? Of Lean in ieder geval?
Ja, Agile-achtige dingen. Ja.
Agile, dat betekent volgens mij dat wat daarbij hoort. En ik ben daar fan van in die zin dat mensen die juist zo'n associatief brein hebben als jij. En die dus iets tegenkomen. Denk, oeh, dat moet ook. Huppakee. En ja, uiteindelijk die keuze maken lastig vinden. Dan is dit fantastisch. Want wat je dan hoort doen is. Oké, ik heb taak A. Daar ben ik mee bezig. Daar is mijn tijd voor ingepland. Terwijl ik taak A doe, kom ik taak B tegen. Hey, die staat nog niet op mijn bord met de do's.
Ja.
Ik maak een briefje. Ik zet hem erbij. Eerst volgende meeting bespreken we wanneer die moet.
Ja.
En dan heb je hem eigenlijk geparkeerd in de tijd. Zo noemen we dat bij Geef me de 5. En kan je weer focussen.
Ja.
Is dat uiteindelijk wel wat je doet?
Dat is uiteindelijk wel wat ik doe. Als ik het dan overleg heb met iemand, dan zeg ik, nou, dan kladder ik een paar briefjes van die plakkamer bij. En dan, ja, dat is, ja, ja, jij zegt, dan heb je een meeting. Mijn meetings zijn natuurlijk vaak individueel. En ik heb wel verschillende opdrachtgevers.
Ja.
Dus weet je, dan is het van, ja, Jan wil dit en Sophie wil dat. Ja, wie geeft de voorrang?
Ja,
Komt dus wel eens. Als het samenkomt, dan is het ingewikkeld. Maar meestal is het. Ja, is er maar gewoon één opdracht die op dit moment het belangrijkste is. En dan kan ik er eigenlijk gewoon alles aan geven. Dan gaat het makkelijk.
Ja, ik ga je hier een tip voor geven. Je kan het namelijk op 3 niveaus kan je dit oplossen. En de eerste is persoonsafhankelijk. En dat betekent dat je zou kunnen zeggen, ik vraag mijn manager mee te denken hiermee. En ik ga met mijn manager af en toe een meeting plannen. En dan zeg ik tegen hem, luister, dit is erbij gekomen. Denk even met me mee, wat heeft voorrang? Ja. Want dan leg je de keuze daar.
Ja.
En jouw manager kan prima met iedereen overleggen. Ik ken de organisatie hier een beetje, dus dat werkt.
En die kan
de keuze maken.
Ja.
Dat kan. Andere niveau is structuurafhankelijk. En dat betekent dat je voor jezelf een keuzesysteem maakt met wat voorrang heeft. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, je vraagt iedereen altijd om deadlines. Je weet zelf hoe lang het duurt, dus dan kan je hem inpuzzelen. Dat zou een structuur kunnen zijn. Ja. En de andere is in zelfstandigheid, dat is de laatste. Maar ik denk dat je altijd wel een structuur nodig hebt, omdat je een check moet doen, want je hebt andere opdrachtgevers.
Ja.
Dus zelfstandig betekent dat je hem gewoon zelf de informatie hebt om het te doen. Nou, dat zou ook voor kunnen komen, dat je zelf die keuze kan maken. En nu doe je het eigenlijk altijd zelfstandig, maar soms lijkt je wel de informatie te missen. Dat je hem net niet weet en dat je hem zelf gaat bedenken. Klopt dat? Dan zit je eigenlijk achter je computer zit je te denken, ja, ik was daar aan het doen, maar B komt, maar ik weet niet, want ik heb ook nog C en D en ik weet niet wanneer het is en ik weet niet wat Jantje wil en wat Sophie wil. Dus
wat ik dan doe, als ik dan meer, dan ga ik wel van diegene die bijkomt, dan ga ik soms inderdaad wel vragen van, wat is er een deadline voor?
Ja. Yeah.
En dat doe ik dan wel en dan zet ik hem, blok ik hem in mijn agenda, zodat ik hem voor nu kan dicht doen.
Dan doe je hem wel.
Ja, dat doe ik wel.
Ja, maar het brengt daarvoor chaos in je hoofd en tijd. Ja, voordat je weer verder kan. En dat is het probleem.
Meestal is de constatering dat ik iets in mijn lijf voel tegenwoordig. Er speelt blijkbaar te veel. En dan moet ik die een voor een even gaan parkeren.
Oh, dat is goed. En wat voel je in je lijf dan?
Oh, stress. Ik ga trillen of ik krijg pijn hier in mijn schouder of in mijn rug. Of weer mijn hoofdpijn. Of ergens. Of ik moet overmatig vaak naar de wc. Dan denk ik, dan is er ergens iets aan de hand waar ik wat mee moet. Dan hoef ik niet altijd een klus of werk te zijn. Kan ook gewoon dat er privé dingen zijn. En die kun je ook niet parkeren. Of misschien op een bepaalde manier wel. Maar
speelt wel mee.
Maar dat is voor mij de grootste winst van mijn therapie geweest. Dat ik mezelf weer voel.
Mooi. Ja. Wat goed joh. En herken je dat direct in je lijf? Of duurt het ook wel eens even voordat je bewust wordt van het signaal?
Ja, dat weet ik dus niet hè. Ik weet niet of ik het direct herken. Op een gegeven moment ben ik me er bewust van. En dan denk ik niet zoveel van wanneer is het dan begonnen of zo?
Dat kan je weten door de heftigheid.
Ja.
Eigenlijk loopt het altijd op.
Ja.
En als jij hem pas merkt als die heel heftig is, dan is het waarschijnlijk al eventjes aan het oplopen.
Ja. Meestal ben ik dan redelijk dat ik het sneller herken nu.
Ja. Ja. Dat zou goed kunnen. Dat je hem steeds milder herkent. Ook voel nu nog maar iets nekpijn. Niet mijn hele nek zit vast, maar ik voel ietsje nekpijn. Dan ben je er al sneller bij. Ja, dat is inderdaad ook het enige hoe je het kan herkennen. Want wat je niet herkende, daar kan je nu niet weten natuurlijk.
Nee.
Ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Ja, ja. Ja, mooi. En dit is denk ik, als je het voelen van je lichaam, het voelen van signalen die je lichaam geeft om je aan te geven dat er iets aan de hand is, in dit geval stress. Als dat niet automatisch gaat, dan heb je dat te leren door inderdaad in je lijf te gaan herkennen. Oké, nekpijn, dat hoort bij stress. Welke zei je nog meer? Snel moeten plassen.
Darmwerking.
Ja, darmen natuurlijk. Ja, die gaan ook altijd bij stress lekker.
Ja, niet goed.
Ja, en dan? Wat doe je dan?
Dan ga ik op zoek van wat zijn dan die dingen die mij waar ik dan die ergens in mijn hoofd aanwezig zijn, waar ik eigenlijk even geen aandacht voor geven. Wanneer ga ik er dan aandacht aan geven? Kan ik dat nu doen?
En hoe ga je daarna op zoek?
Ja, gewoon wat bewuster denken van wat is er allemaal aan de hand? Waar ben ik eigenlijk allemaal aan bezig? Ben ik iets aan het missen? Zit er iets volgende week in mijn agenda wat ik ergens wel weet, maar toch niet weet? Is er thuis iets aan de hand?
Dus je loopt alle facetten van je leven langs. Wat speelt daar? Is daar iets wat mij stress geeft, wat onduidelijk is, wat niet prettig verloopt? En zodra je hem hebt gevonden, dan ga je dus bedenken, wanneer ga ik er iets mee doen?
Ja.
Het zijn mooie strategieën die ons meegeeft, Eddie. Fijn. Super. We hebben het nu gehad over de takengrootjes uitvoeren. Waar we nog niet helemaal bij stil hebben gestaan, is bij jouw behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. En die noemde je ook echt heel duidelijk.
Ja.
Is daar nog iets in waarvan je denkt, ja, dat wil ik daar wel over delen?
Ik heb heel erg hou ervan om dingen op dezelfde manier te doen, zeg maar. Dat het, altijd hetzelfde ontbijten, een beetje altijd dezelfde tijd opstaan. Routines, dingen op een vaste plek, hecht ik heel veel waarde aan. En als dingen onduidelijk zijn, dan geeft dat spanning. Stel, we zijn net een paar dagen weg geweest, even een weekendje weg. Dan wil ik eigenlijk al van tevoren zo ongeveer, met je bedacht, oké, die dag is dat ongeveer de bedoeling. Ik wil niet helemaal vastspijkeren, maar dat ik wel weet dat het is voor de ander ook niet fijn. Maar ik wil wel ongeveer weten van, nou, zaterdag, even weersafhankelijk, gaan we dit doen en zondag doen we dat. Of dat het een beetje bekend is. Die duidelijkheid en voorspelbaarheid. Vanmorgen zou ik hier zijn en weet ik ook niet wat we te wachten stond. Dus dan vraag ik wel even aan jou van hoe gaat het dat precies uitzien? Met je de hoed en de rand.
Ja.
Het schiet me nu te binnen. Een heel heftige ervaring was voor mij een keer een ziekenhuisopname. Ik had een bepaalde behandeling die ik moest hebben. Maakt op zich niet veel uit. Maar het ziekenhuis vertelt je ook niet meer dan wat ze gaan doen. En als je dan na de behandeling dan misgaat, dan wat gaat er nu allemaal gebeuren? En dan word ik letterlijk overvallen door verpleegkundigen. We gaan nu katheteriseren. Dat was heel pittig. Maar dan word ik letterlijk gewoon, je wordt gewoon behandeld en je hebt niks in te brengen. En daar heb ik heel veel stress van gehad.
Ja, dus als dingen onverwachts komen, levert dat stress op. En
ja.
Op het moment dat je bepaalde ritme, regelmaat, structuur in je leven hebt, ontstaat er
rust. Of ze van tevoren zeggen van, we gaan dit doen en dit kan er gebeuren. En als dat gebeurt, gaan we dat zo en zo en zo mee om. En dat betekent dit en dit en dat.
Ja, en dan heb je dus dan ga je dus ook wat je zegt, eigenlijk is het scenario's uitdenken. Dus je hebt meerdere mogelijkheden. Eigenlijk zou het fijn zijn als je in een ziekenhuis komt en ze zeggen, dit is, je krijgt niet. Ze zeggen, je krijgt deze behandeling. Maar het is ook fijn als je weet, wat gebeurt er dan stap voor stap in die behandeling?
Ja.
En inderdaad, welke mogelijke situaties gaan we dan tegenkomen? Als dit gebeurt, dan gaan we dat doen. Als dit gebeurt, dan gaan we.
Toevallig een paar maanden later moest ik voor nog iets anders weer bij hetzelfde ziekenhuis zijn. En toen heb ik gewoon letterlijk steeds dat overal die vraag gesteld.
Welke vraag?
Wat ga je nou precies doen? En hoe werkt het dan? En welke stappen zitten erin? En wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er als er iets misgaat?
En nu kom je weer met een mooie tip. Want de wereld om je heen gaat niet altijd duidelijk zijn.
Nee.
En dan heb je zelf de vragen te stellen. En ja, dan komen we weer bij onze vijf. Wie, wat, waar, wanneer en hoe. En die vijf hebben we niet voor niets gepakt. Want dat zijn wel de vijf vragen die jou duidelijkheid geven over wat er gaat gebeuren.
Ja.
Okay. Eddie, dank je wel voor het delen van jouw verhaal. Voor je openheid. En al je tips die je gegeven hebt. Want dat zijn er heel wat.
Okay, ja.
Super. Dit is de laatste aflevering die online komt voor de zomervakantie. De volgende aflevering, aflevering 59, die zou live komen op 4 september. Dus we wensen iedereen een hele fijne zomer toe. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de 5 bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten, daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. Wil je meer leren over de methodiek? Kijk dan op de website www.geefmede5.nl voor onze boeken en ons scholingsaanbod. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur ze naar podcast@geefmede5.nl. Geef me de 5 met het cijfer 5.